Geliefde gemeente, zo'n 150 jaar geleden werd een heel jonge dominee beroepen naar de gemeente in Londen. Het kerkgebouw waar hij beroepen werd was al een heel eind heen leeg gegaan. Er hadden 1500 mensen ingepast, maar er waren er nog maar 500. Goed, dat is op zich best een groep, maar in die kerk was het maar een kleine groep. Maar het duurde niet lang of de kerk was vol. Het duurde zelfs niet lang, of de mensen pasten er niet in. Er pasten 1500 mensen in, maar er kwamen er 3000. Dus je was blij als je als buitenstaander een staanplaats had, om maar in de kerk te kunnen zijn. Ze moesten uitwijken naar een ander kerkgebouw, of een ander gebouw, want eigenlijk was er geen kerkgebouw geschikt. En duurde niet lang, of zelfs dat kerkgebouw waar 5000 mensen in paste, was niet groot genoeg. De kerk werd al maar voller, de gemeente werd uitgebreid. Misschien weet u wel over wie het gaat. Die prediker, die jonge prediker van rond de 20 jaar, was Spurgeon. En heel zijn leven lang zijn de kerken vol geweest. En de preken die gingen de wereld over. Duizenden, tienduizenden, ja soms honderdduizenden mensen die lazen zijn preken. Daar moest ik aan denken toen ik voorbereidde wat hier staat, Handelingen 2 en Handelingen 3. Hoe die gemeente uitbreidt en maar uitbreidt. De Heere werkte niet alleen op die eerste Pinksterdag. Maar de Heere bleef werken. En in die tijd na Pinksteren deed hij dat in ruime mate. Soms leek het minder. Soms waren de tijden dat je zou zeggen, waar is nu dat werk van de Heere? Net zoals in die kerk, die grote kerk, waar eigenlijk maar een kleine groep mensen nog zat. Maar toen opnieuw kwam de Heere. En de Heere laat daarmee zien, mijn Heilige Geest is niet in kracht verminderd. Wat op de Pinksterdag gebeurde, dat gebeurde ook in de dagen daarna. En wat in die eerste eeuw gebeurde, dat gebeurde ook in de eeuwen daarna. Wat gebeurde er dan? Wij horen daarvan uit Handelingen 4, het vierde vers. Handelingen 4, vers 4 is de tekst voor de preek. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal van de mannen werd omtrent 5000. Tot zover dit woord van God. De Heere werkt door. 3 gedachten. De gemeente gebouwd. Het woord gehoord. En Christus geloofd. De Heere werkt door. De gemeente gebouwd. Er staat het getal der mannen werd omtrent 5000. Dan het woord gehoord. Velen van degenen die het woord gehoord hadden. En dan Christus geloofd. En zij geloofden. Dus als eerste de gemeente gebouwd. Die eerste Pinksterdag was natuurlijk indrukwekkend. Die hele grote groep van mensen daar bij de tempel waar Petrus in de kracht van de Heilige Geest tegen preekte. Die mensen waarvan velen eerst nog spotten. Die nu eerbiedig luisterden. En daarna wat er gebeurde. Ze bleven maar komen. Steeds weer kwamen de mensen naar voren en die zeiden, ik ook. Ik mag ook geloven. Ik kom ook om gedoopt te worden. En de 12 apostelen, die hadden de handen vol om al die mensen te dopen. Op een gegeven moment was de week van Pinksteren voorbij. De meeste van de mensen die daar gekomen waren, die van einde ver naar Jeruzalem gekomen waren, die zullen gepland hebben om alleen in die week van het Pinksterfeest in Jeruzalem te zijn. Maar het lijkt erop dat de meeste van hen gebleven zijn. Het was geen tijd van volle agenda's en zo. Dus de meeste mensen zijn daar gebleven om verder onderwezen te worden. Want dit is de plek waar zij het leven hebben gekregen. En wat een belangrijke plek had de kerk daar voor die mensen. Dat ze vanwege de kerk heel hun agenda op de kop zetten. Dat ze dag in dag uit bij de kerk betrokken waren. En misschien voor ons wel een extra aansporing, noem zomaar even. Ze denken, nou ja, moet ik nou, het is juni, moet ik dan weer een avond besteden aan de kerk? Bezinningsuur. Nou, hier in Jeruzalem, die gemeenteleden, die waren dag in dag uit bij de kerk. Eendrachtig, betrokken op het woord van de Heere. Een grote gemeente. Ze woonden dan, of ze logeerden dan zo verspreid door de stad en daaromheen. Maar telkens weer kwamen ze bij elkaar. Er ligt al een grote zegen in. De apostelen, die hebben dat nog nooit meegemaakt. De Heer Jezus, die had misschien 500 volgelingen. En nu zijn er 3000. Nou, dan mogen de apostelen toch wel tevreden zijn. Dan kunnen ze het nu wel laten rusten, toch? Zo gaat het niet, hè. Er zijn nog zoveel mensen die de Heer Jezus niet kennen. En ze verlangen daarna dat ook anderen van hem horen. Dus de apostelen die blijven preken. Elke gelegenheid die er is, nemen ze te baat. En dit hebben ze gemerkt. Op die Pinksterdag was het juist wanneer allemaal mensen naar de tempel kwamen, een goede gelegenheid om te preken. En daarom gingen Johannes en Petrus juist op het uur van het gebed naar de tempel. Ze weten, dan zijn er opnieuw veel mensen op het tempelplein. Wie weet wat voor gelegenheid we dan ook krijgen om te gaan preken. En dan gaan ze daar naar de tempel toe en dan lopen ze door de tempelpoort. En bij die tempelpoort zit een kreupele man en die roept om een aalmoes. Petrus en Johannes die zijn erop gericht om te gaan preken zo. Maar iedere gelegenheid om van de Heer Jezus te spreken nemen ze te baat. Hier is nou een hulpbehoevende man en die vraagt om zilver of goud. Maar zij voelen, we hebben iets als nog kostbaarder. Onthoud je dat goed, kinderen? Misschien heb je wel eens gedroomd dat je een schat vond. Je hebt ervan gelezen en daarna heb je in het bos gezocht. Wie weet vind ik ergens een grote schat met allemaal munten en sieraden. En dan ben ik rijk. En zoveel mensen die hebben verlangen om rijk te zijn. Maar Peter en Johannes die zeggen hier, wij hebben veel meer te bieden. Wij geven je geen geld. Wij wijzen je op de Heer Jezus. Nu krijgt die kreupele man er ook nog iets heel bijzonders bij. Hij mag gaan lopen. Hij had nooit kunnen lopen, zijn hele leven niet. En nu ineens kan hij op zijn voeten staan en lopen en zelfs springen en huppelen. Maar het allerkostbaarste voor hem is, hij krijgt de Heer Jezus. En later, dan denkt Petrus er nog aan terug. In 1 Petrus 1 staat, wetende dat u verlost bent. Verlost. Niet door zilver of door goud. Maar door het bloed van Jezus Christus. Daar heeft Petrus heel zijn leven in zijn hart gehad. En leeft het ook in uw hart? Voel jij dat ook? Verlost word je niet door zilver of door goud. En zilver of goud kan je in sommige dingen helpen. Geld is best wel eens handig. Maar het kan je nooit verlossen. Niet door zilver of door goud, maar door het dierbaar bloed van Jezus. En dat is wat deze kreupele man heeft mogen ontvangen. En dan komen er allemaal mensen, allemaal nieuwsgierig. En dan gaat Petrus spreken. Mogen al die mensen het horen? Al die mensen die gekomen waren naar het tempelplein voor het uur van het gebed. Die horen nu een preek zoals die nog nooit gehoord hadden. En velen komen daarna naar Petrus en Johannes toe en zeggen ja, ik ook. Ik wil me ook laten dopen. En duurt niet lang. Of die groep van christenen, die begon met 3000. Dat zijn er nu 5000 geworden. 5000 mensen die allemaal de Heer Jezus lief hebben. En wat een wonder is het. Want ga tegen alles in. Heel veel mensen zouden reden kunnen hebben om te zeggen, nee, ik doe dat niet, ik ga niet meer, ik haak af. Ik las dat vanmorgen nog, van Spurgeon. Hij was in dat ene kerkgebouw begonnen, toen was hij naar een ander gebouw gegaan en toen moest er nog een groter gebouw, een gebouw dat gebouwd was als theater. Dat was het grootste gebouw wat te verkrijgen was, er konden 10.000 mensen in. En de eerste keer dat Spurgeon daar preekte, was dat gebouw bijna vol. Natuurlijk ook een heleboel mensen van nieuwsgierigheid. Dat gebouw was bijna vol. En toen werd er ineens geroepen, brand, brand. En allemaal mensen in paniek. En er werd geroepen, er waren 3 galerijen boven elkaar, de galerij stort in. Nog meer mensen in paniek. En ze stormden naar buiten. En dan moesten ze van die trap af en zo. En 7 mensen stierven. In die kerkdienst daar in Londen. En een heleboel andere mensen waren gewond. En er kwam natuurlijk ontzettend veel kritiek op af. En je kunt je voorstellen dat een heleboel mensen zouden zeggen, daar ga ik nooit meer naartoe. Dat is zo gevaarlijk. En dat anderen zouden zeggen, die Spurgeon die brengt mensen in gevaar. Ja, het is niet zo dat Spurgeon het zelf riep. Maar men zou wel kunnen zeggen, nou zoals hij doet, zie je wel, er rust een vloek op. Dus mensen hadden kunnen zeggen, ik ga niet meer. Er was heel veel op tegen, er was nog veel meer op tegen om daar nog naartoe te gaan. En toch gingen ze. De volgende zondag waren ze er weer. En iets dergelijks was ook hier. Hier staat, het getal der mannen werd omtrent 5.000. En wanneer staat dat er? Vers 3. Zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag. Dus Peter en Johannes die gepreekt hadden, die waren gevangen genomen. Terwijl Peter en Johannes daar in de gevangenis zaten, bleven de mensen komen. De mensen lieten zich niet tegenhouden door de dreiging. Ze zeiden niet, o Peter en Johannes, als onze godsdienstige leiders ze gevangen zetten, dan zult u wel bedriegers zijn. Ik haak af. Nee, ze haakten niet af. Ze haakten juist aan. Dus tegen de verdrukking in groeide de kerk. En zo is altijd weer gebleken. Vervolgingen, tegenstand, strijd, moeite, armoede, beperkingen. De kerk groeide. De kerk groeide niet maar een heel klein beetje hier. Maar de kerk groeide krachtig en spoedig. Waaraan we zien de Heilige Geest. Die heeft zo'n overvloed aan mogelijkheden. De Heilige Geest is een persoon. Maar tegelijk wel een alomtegenwoordige persoon. Hij is 1 persoon, maar hij is niet op 1 plek. Hij kan bij 1.000, bij 100.000 mensen op hetzelfde ogenblik spreken in hun hart. Doet hij dat vandaag terecht nog? Nou, misschien zijn er nog wel plaatsen vandaag waar dit gebeurt. Wij kunnen dat niet overzien. Weten zeker, vandaag de dag bekeert de Heer nog 1.000 mensen. Als we de kerk wereldwijd bekijken, dan kunnen we zeggen, elke dag komen er wel 1.000 mensen tot de Heer. In welke landen het dan ook mogen zijn. Maar diezelfde Heilige Geest doet een krachtig werk. Het gaat door. Maar voor ons een belangrijke vraag is natuurlijk ook, doet hij het ook hier? Kunnen we het ook hier verwachten? Dat de Heer niet maar 1 persoon bekeert, dat hij velen bekeert. Nu denken we aan het Heilige Avondmaal. Als de Heer geeft volgende week het Heilige Avondmaal. En dan kunnen we van alles denken over hoeveel of hoe weinig mensen eraan gaan. We hebben vaker natuurlijk over gehad. Dat ziet er in de ene kerk heel anders uit dan de andere. Sommigen zeggen, ik snap niet dat er bij jullie zoveel mensen aan het avondmaal kunnen gaan. Andere mensen zeggen, ik snap niet dat er bij jullie zo weinig mensen aan het avondmaal gaan. Daar zijn alle kerken verschillend. En dan kunnen we naar dat kerkelijke kijken. We kunnen daar wat van vinden. Maar dat is toch niet waar het om gaat. Het gaat er toch hier om. Dat allen tot geloof komen. Dat we geen rust hebben. Totdat we mogen zien dat niet alleen de tafel hier vol mag zijn. Maar dat we mogen weten, mogen geloven dat dan ook de hemel als het ware daarmee gevuld zal worden. De Heere heeft geesteskrachten over. Wat zal het een zegen zijn als hier gelden mag. Dat hij velen trekt. Dat hij niet maar bij één persoon in het hart werkt. Maar het is ook de gemeente doorgaat. En dat het uw gebed, dat is jouw gebed. Ga mij niet voorbij, o Vader. Zegen anderen. Maar ook mij. De gelijkenis die zegt het zo. Opdat zijn huis vol worden. En dan weten we, ik hoop dat u het weet. Avondmaalsgang. Dat hoeft niet te betekenen dat je oprecht gelooft. De Heer Jezus zegt niet iedereen die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die doet de wil des Vaders die in de hemel is. Dus avondmaalsgang op zich doet het niet. Mag er wel een blijk van zijn. Het moet er wel een blijk van zijn. Het mag wel ons verlangen zijn, o Heere. Maak nou de tafel vol. Laat niemand van ons hier hoeven achterblijven. Laat niemand van ons daar hoeven achterblijven. De arm van de Heer is niet verkort. Toen groeide binnen de kortste keren de gemeente tot 5000 mensen. Het gaat er niet om dat nu de gemeente moet groeien. Want er zijn ook andere kerken. We mogen het hopen dat al die kerken samen groeien. Niet van de ene kerk naar de andere kerk. Maar dat in iedere kerk op zich de Heer een krachtig werk doet. En dat we dat ook hier mogen zien. Dat is het eerste. De gemeente gebouwd. Is het ook uw verlangen? Tweede. Het woord gehoord. Hoe komen die mensen zo? Nou, in de tijd van Spurgeon ging het, de reclame van Spurgeon, die ging de stad door. Die man kan preken, een krachtige stem, indringende toon, goede voorbeelden. Dat is een geweldig redenaar. Er waren mensen die zeiden, hoe komen al die mensen nou in de kerk? Nou, dat is omdat het zo aantrekkelijk is. Niet vreemd dat men dat zei, want dat gebeurt. Er zijn enorm veel kerken die op zo'n manier volkomen. Het moet aantrekkelijk zijn. Je moet vooral een goede spreker zijn. Je moet aantrekkelijke muziek hebben. Je moet aansluiten bij de jeugd. En zo worden mensen naar de kerk gelokt. Wat zie je dan? Dat is allemaal tijdelijk. Dat breekt allemaal af, want het heeft geen basis. Maar het echte werk van de Heere is daar niet van afhankelijk. En dat zie je nou ook. Dat was in de tijd van Spurgeon. Dat bleef bestaan. Maar dat zie je ook hier. Dat is wel opvallend. Dat er staat in vers 4. Velen van degenen die het woord gehoord hadden. Het had heel anders er kunnen staan. Velen van degenen die de genezing gezien hadden. Daar ging het toch over in het vorige hoofdstuk. Die genezing, waar die mensen allemaal van ondersteboven waren. Die kreupele man. Velen van degenen die hadden gezien hoe die kreupele man weer stond te huppelen en te springen, die geloofden. Dat staat er niet. Het was wel gebeurd. Maar het was, je zou kunnen zeggen, dat was alleen maar om de aandacht te trekken. De aandacht te trekken naar het woord. Velen die het woord gehoord hadden, geloofden. Je wordt niet zalig omdat je een genezing meemaakt. Je wordt niet zalig vanwege bijzondere uitreddingen in je leven. Je wordt niet zalig vanwege een mooi gevoel. Omdat het zo geweldig is met zo'n grote groep mensen samen zingen. De Heere maakt zalig door het woord.
Dat is wat Peter zo beseft heeft. Hij mocht door de naam van Jezus die man opwekken. En daarna, toen al die mensen bij hem kwamen, wat ging Petrus doen? Mensen, wie is er nog meer ziek? Heb jij last van je oog? Kom, dan zal ik je genezen. En jij, heb jij nog wat? Maakte hij er een genezingsdienst van? Wel nee. De enige genezing was alleen maar daarop gericht. Daarvoor heeft de Heer die gegeven. Zodat al die mensen het belangrijkste mochten gaan horen. Niet zilver of goud, niet aardse gezondheid of voorspoed, maar het leven met de Heer. Verzoening door het bloed van het kruis. Daarin heeft Peter zich verblijd. Dat is het geheim van iedere prediker die God in de afgelopen eeuwen gegeven heeft. Of nou Spurgeon was, of dat Whitefield was, of dat het Calvijn was, maakt niet uit. Iedere prediker die door God gezegend is, die kende één geheim. Er is niemand die mij zo lief heeft als Jezus. Er is niemand die ik zo nodig heb als Jezus. Er is niks wat zo belangrijk is als door Christus tot God komen. Dat had het hart van Petrus gevangen. En daarom zegt hij tegen al die mensen die zo nieuwsgierig zijn. Wat is hier aan de hand? Hoe kom je zo? Hoe krijg je die kracht? O, zegt Petrus. Dat komt alleen van Jezus. En zal ik eens vertellen wie de Heer Jezus is? Jullie weten het wel, hè? Hij heeft gepreekt, hij heeft wonderen gedaan. Maar dat was niet het belangrijkste waarvoor Jezus op aarde kwam. Hij is gekruisigd, hij is gestorven, hij is opgewekt. Dat is waar Jezus voor naar de wereld kwam. Peter onderstreept het nog met gedeelten uit de Bijbel. Alles daarop gericht dat mensen ervan doordrongen raken. Jezus Christus is door God gegeven als middelaar. Hij is gekomen om zalig te maken. Hij heeft gedaan wat wij niet kunnen doen. Hij wil geven wat ik zo nodig heb. En waarom heb ik het nodig? Nou, daar is Petrus ook heel eerlijk over. Vers 19 bijvoorbeeld. Betert u dan en bekeert u. Betert u dan. Dus word beter. Word beter. Vanwege je ziekte. Ja, daar zou je dan naar kunnen verlangen. Maar hier zegt Petrus, betert u, word beter. Vanwege de ziekte van je hart. Bekeert u. Dat is de echte beterschap. Enige beterschap, enige gezondheid, die duurt tot in eeuwigheid. Betert u dan en bekeert u, dat uw zonden mogen uitgewist worden. Dat is zo belangrijk. Dat is de kern van alle dingen. Of de diepste probleem. En daarom het allerbelangrijkste wat gebeurt in ons leven. Onze zonden moeten uitgewist worden. Dat drukt iets op het hart. Mensen die kwamen voor genezing. Mensen die kwamen voor iets moois. Paulus zegt, één ding heb je nodig. En ik weet natuurlijk niet waarvoor u in de kerk gekomen bent. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Eén ding hebben we allemaal nodig. Hoe fit, hoe gezond, hoe jong, hoe oud we ook zijn. We hebben allemaal nodig dat onze zonden uitgewist worden. Dat wij werkelijk gebeterd worden. En dat hebben we niet eventueel nodig. Nou ja, het zou mooi zijn als je het hebt, maar je kunt het ook wel missen. Je moet ermee leren leven met de zonde. Nee, met allerlei kwalen kun je leren leven. Met de zonde niet. Peter zet de klem erop in die preek. In datzelfde 19e vers. Waar ik het net over had. Betert u dan en bekeert u wat uw zonden uitgewist worden. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus. Daar wijst Petrus vooruit. Hij zegt, er komt een tijd van verkoeling. Dat is een tijd, dan klinkt de prediking niet meer. Dat is een tijd, dan laat de Heer niet meer de nodiging uitgaan. Dat is een tijd wanneer de rechter komt. Dan komt de Heer Jezus om ons de vraag te stellen, om het examen af te nemen. Hoe is het nou geweest? Is er van gekomen betering, bekering, vergeving? Of zit je nog in je zonde? Als je dan nog in je zonde zit, dan is het te laat. Met veel klem legt Petrus aan het hart. Ik hoop dat ik iets daarvan ook mag meegeven. Er komt een tijd dat het niet meer kan. Er komt een tijd, wordt er een streep gezet. En dan vraagt de Heer zo, kom nu maar tevoorschijn. Hoe is het met je hart? Ben je beter geworden? Ben je genezen? Bevrijd van je zonde? Of kun je het nog zonder? De Heer Jezus is gekomen om zonden te vergeven. Hij is niet voor niks gekomen. Er is een antwoord op die nood. Je kunt echt je zonde kwijt aan hem. Hij wil echt je hart verbeteren, bekeren, vernieuwen. Hij wil zeker te weten zondaren ontvangen en al zijn liefde uitdelen. Als hij daarvoor kwam, als hij dat laat verkondigen, dan is het toch niet vergeefs. Dat is het allerbeste, het allerbelangrijkste, het allerdringendst. Laat er dan geen gras over groeien. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Daarmee komen we bij onze laatste gedachte. Christus gelooft. Maar dat voelen we dan, hè? Dat horen is niet genoeg. Het is indrukwekkend als er een kerkgebouw met 10.000 mensen vol gelopen is. En al die mensen die zijn gericht op die preek. Kun je je voorstellen dat de kranten in Londen erover schreven toen? Of een eeuw eerder in de tijd van Whitefield. Dat er 10.000 mensen in het veld stonden en allemaal luisterden naar die preek. Indrukwekkend. Maar dat is niet genoeg. Als het daarbij zou blijven, dan zou de kerk vol zitten, maar de hemel zou nog leeg blijven. Als u hoort, maar het komt niet verder, dan kan uw hoofd vol zitten. Je kunt het desnoods allemaal onthouden, maar je hart blijft leeg. Maar hier staat, velen die het woord gehoord hadden, geloofden. Dat zijn die twee dingen die bij elkaar horen. Ze hebben het gehoord en ze hebben het geloofd. Wat is dat dan, geloven? Nou, Petrus heeft de tekst uit Deuteronomium aangehaald. Deuteronomium 18. U ziet dat in Handelingen 3 vers 21. Of vers 22. De Heer uw God zal uw profeet verwekken uit de broederen gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Hier staat ook het woord horen. Dat is in de grondtaal hetzelfde woord. Toch is dat met een wat andere betekenis. Je kunt op twee manieren horen. Je kunt horen alleen met je oren, alleen met je hoofd. Je kunt ook horen met je hart. En dat is hetzelfde als geloven. Als je hoort met je hart, wat gebeurt er dan? Er staat daar in vers 22, die Jezus, die zult gij horen. Naar hem zult u luisteren. In alles wat hij tot u spreken zal. Dat betekent, het woord, wat uit zijn mond uitgaat, daar val je voor. En dan ga je niet meer selecteren. Van dit wil ik wel horen, dat wil ik niet horen. Dit heb ik nodig, dat heb ik niet nodig. Dit kan wel, dat kan niet. In alles wat hij tot u spreken zal. Dat is denk ik het belangrijkste waar je het geloof aan herkent. Het geloof gaat niet meer selecteren. Maar het geloof gaat aanvaarden. Alles wat de Heere tegen je zegt, daarvan zeg je Heere. Zo is het. Ik ben het ermee eens geworden. Ik kan me er niet meer tegen verzetten. Ik kan het niet meer na een paar uur van me afschuiven. Zeg, nou ja goed, ik heb het gehoord, prima, ik heb het goed onthouden. Maar goed, nu hebben we weer onze andere dingen. Nu gaan we met andere dingen druk zijn. Horen, gehoor geven. Het in je hart ontvangen. In vers 23 zie je dan ook tegengestelde. Hoofdstuk 3, vers 23. Degene die niet gehoord heeft. Die niet gehoord heeft met zijn hart. Die zal uitgeroeid worden. Die zal veroordeeld worden. Zoals Johannes het schrijft in hoofdstuk 3. Dat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Dus laten we die vraag aan onszelf stellen. Geloof ik dat woord van God? Val ik voor dat woord van God? Aanvaard ik alles wat hij me zegt? En wat bedoelt u dan met alles? Nou, wat bedoelde Petrus met alles? Wat bedoelt de Heer Jezus met alles? Laten we die preek van Petrus nog maar eens even bekijken. Petrus heeft gezegd, uw grootste probleem is uw zonde. Daarvan moet u gebeten worden. Ben je het daarmee eens? Mijn grootste probleem is de zonde. Dat heb je al zo vaak gehoord. In theorie weet het, maar is dat nu waar je mee eens geworden bent? Dat je tegenover God zegt, Heere, zo is het ook. Alle problemen van deze wereld die kunnen zijn niet zo groot als dat ene dat ik schuldig sta voor u. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Ben je het mee eens als de Heer je stevig toespreekt, eerlijk toespreekt, je daarvoor buigt, daar niet meer zegt, ach Heer, het valt toch wel mee. Ach Heer, ik ben nu eenmaal mens en iedereen is zo. Dat je niet meer kunt zeggen, ja, maar ik kon er ook niks aan doen. Maar dat je moet gaan belijden, Heere. Dat ik nou aan de zonde toegaf, dat komt doordat de zonde in mijn hart zit. En de zonde, dat is niet maar een kleinigheid, maar de zonde, daarmee blijf ik bij u vandaan. Gelooft u dat? Aanvaardt u dat? Als hij zegt, dit is uw echte nood. Tweede. Waar Petrus zo heerlijk van gepreekt heeft. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ook dat geloven we natuurlijk in theorie. We hebben het zo vaak gehoord. Dat Jezus gestorven is. Dat hij opgestaan is. Geen twijfel aan. Maar gelooft u het nou ook zo? Dat u het uit de mond van Jezus hoort. Dat u zegt, Heere, als u nou gekomen bent om zalig te maken, dan zoek ik het nergens anders meer. Dan kan ik niet langer aan u voorbij zien. Dan kan ik niet langer twijfelen of u al gewillig bent om mij zalig te maken. Dan wil ik niet langer gelukkig zijn in de wereld om dan nog een beetje me overeind te houden. Dan hoef ik het niet meer te proberen bij mezelf te vinden. Mezelf te verbeteren. Dan mag ik me gewonnen geven. Heer, als u een zaligmaker bent. Ik kan niet meer anders dan u zo aanvaarden. Hier mag u me hebben. Met huid en haar. Met al mijn noden. Om door u alleen. En door u helemaal. Gezalig te worden. Naar hem zult gij horen. Wat betekent het nog meer? Maar dus ook dit. Dat hij alles mag zeggen. Heere, als u mij nou genomen hebt om zalig te maken. Neem me dan ook maar om mij te leiden. Leid mij in mijn leven en breng mij maar daar waar ik moet zijn. Niet waar ik het wil, maar waar u het wilt. Zegt u maar wat er goed is en wat er niet goed is. Wijst u mij de weg. Wijst u mij de zonde aan. Leer mij de waarheid. horen in alles wat hij tot u spreken zal. Ja, maar als dan je hart toch tegenstribbelt. Als je toch weer afwijkt. Maar het is ook wel mooi hoe het dan hier staat. Daar staat niet, ik zal doen alles wat hij spreekt. Dat is wel de bedoeling. Maar er is niemand op deze wereld die precies doet wat de Heere zegt. Dat begint wel, als het goed is, wordt het steeds meer. Maar blijft altijd onvolkomen. De zonde kruipt er altijd tussen. Maar hier staat horen, geloven, mee eens worden. Ook al komt het er nooit volkomen van. En toch zegt Heere, ik wil alleen nog maar uw kant op. Heer, u mag het zeggen als ik afdwaal. U mag me corrigeren. Want ik wil niet afdwalen. Het is niet meer de keuze van mijn hart om naar de duivel te luisteren. Het is niet meer de keuze van mijn hart om naar mijn vrienden te luisteren. Het is de keuze van mijn hart om naar u te luisteren. Velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En die geloofden. Wat gebeurde ermee? Die geloofden. Wat dan? Nou, die kwamen in de kerk. Ja, maar dat is niet alles. Die geloofden. Die kwamen in de hemel. Maar die geloofden. Die mochten ook in deze tijd, in deze wereld zeggen. Ik heb alles. Want wie Jezus gelooft, die heeft Jezus. En wie Jezus heeft, die heeft meer dan zilver en goud. Wie Jezus heeft, die heeft werkelijk genoeg. Amen.